Welkom bij een nieuwe aflevering van de Directiedilemma's podcast. Ik ga in gesprek met bestuurders en directieleden over de dilemma's die hen bezighouden. Over keuzes, verantwoordelijkheid en wat leiderschap vraagt als het spannend wordt. Openhartige gesprekken met een eerlijke inkijk achter de schermen. Mijn naam is Peter Geurts, fijn dat je luistert. Beste luisteraars, van harte welkom bij deze aflevering van de Directiedilemma's podcast. Vandaag is Robert van Diessen te gast, hoewel ik ben van hem te gast in Nieuwkuik, voor een exclusief interview met de dilemma's waar hij en zijn directie mee te maken heeft en heeft gehad. Robert is partner en co-founder van T-Flow Consulting. Hij begon als beleidsmedewerker, was directeur bij Varens Mobiliteit en sloeg ineens een andere koers in. En daar zullen we vast nog op terugkomen. Robert, van harte welkom.
Goedemiddag.
Ik begin in elk interview met 5 eenvoudige dilemma's als opwarmertje. En dat doe ik ook bij jou. En je moet kiezen.
Oké.
Okay. Niet of, je moet kiezen. Ga je liever op zomervakantie of liever wintersport?
Zomer.
Ben jij een voorstander van shared space of van verkeerslichten?
Verkeerslichten.
Oké. Okay. Ben jij van het efficiënte of het effectieve?
Efficiënt.
Wil jij succes vasthouden of opnieuw beginnen?
Vasthouden.
En ben jij van de controle of van het vertrouwen?
Controle.
Is er nog een dilemma waar je op terug wilt komen? Zo ben ik dan weer wel.
Controle en vertrouwen. Er zitten heel veel... de wens is wel om het op basis van vertrouwen te doen. Mm-hmm. Alleen, soms wordt het vertrouwen wel eens beschadigd en dan gaan we over tot de controle.
Maar je begint dus met vertrouwen?
Ja, in basis zeg maar geef ik mensen vertrouwen.
Oké. Okay. Ja, ik kan me voorstellen dat het dan geen gemakkelijk dilemma is. Als je dit zo zegt, hè, dan ben je genuanceerd. Hoe zou jij jezelf beschrijven?
Ja, hoe zou ik mezelf beschrijven? Ik ben... pragmatisch, kan goed luisteren naar mensen. Ben ook wel een mensenmens. Ben er steeds meer achter gekomen, zeg maar, dat gevoelens, zeg maar, meer in mijn leven, zeg maar, als het directieve. Mm-hmm. Naarmate dat je ouder wordt, ik ben wel iemand die van aanpakken houdt, gedreven is, een detailist en ook een stukje een workaholic.
Hoe zou je vrienden jou ook zo beschrijven? Of komt er een andere kant bij? Zijn die vriend van je geworden omdat je zo gedreven bent en omdat je zo'n mensenmens bent?
Ja, ik denk wel zeg maar dat mijn vrienden wel mij een beetje dominant vinden.
Ja.
Als algemeen woord. Maar nog niet echt, zeg maar.
Niet irritant die mijn hand anders dan
zijn. Nee, maar ook niet, zeg maar, mij goed kennen, zeg maar, hoe dat ik in mijn werk ben.
Ja. Zit er veel verschil tussen werk en privé, Robert?
Ja.
Ja? En waar vooral zit hem dat in?
Het zit er met name in de grip die ik daarin heb, zeg maar, of probeer te creëren.
Maar dan ben je toch zo van, ja, ik heb hier een doel en daar wil ik voor gaan.
Ja.
Oké. Okay. Waarom ben jij eigenlijk op deze rol, en je bent nou weer directeur, kleiner bedrijf dan Varens. Het waren 120 of 140, hè?
Ja, onderbij 140 medewerkers.
En nu heb je eigen adviesbureau. Waarom doe je dit? Waar zit jouw drive? Waar komt dat vandaan?
Op basis van trots. Dat is mijn grootste drijfveer.
Wil je iets bewijzen?
Ja. Wel iets te bewijzen.
Wat wil je bewijzen dan?
Het succes.
Dat je dat kunt?
Dat ik het kan, zeg maar. Maar ook zeg maar het succes, zeg maar, van een team.
Ja.
Het team het gunnen. Maar met name ook zeg maar het succes gunnen aan onze opdrachtgevers, onze klanten.
Ja.
Om het daar goed voor te doen.
En dan, jij zei ik ben dominant. Moet het dan wel op jouw manier?
Meestal wel, ja. Ik geloof daar wel in. Ja. Als ik heel eerlijk ben.
Dat vind ik mooi. Ja, geen hoop eromheen geduld. Nee, wel mijn manier.
Ja.
En als dat dan niet gebeurt, wat doe je dan?
Probeer ik toch mensen...
Voor de luisteraars, hij zit nu met zijn been te wiebelen ineens. Maar...
Ja, ja. Nee, maar goed, dan probeer ik daar wel over in gesprek te gaan. Dat te beargumenteren, te motiveren. Om dat er wel door te krijgen. Mm. En ik moet ook eerlijk zeggen, zeg maar, naarmate je ouder wordt, laat je ook wat dingen los. Geef je ook anderen het vertrouwen.
Ja.
En dat kan ook met de nieuwe generatie op een positieve manier werken.
En dan gaan we ineens een hele andere kant op die ik heel interessant vind. Want die nieuwe generatie, is die nou zo anders als toen wij jong waren? Je zit er een aanname in aan deze vraag. Maar...
ja, ik denk dat zij toch in een andere tijd zijn opgegroeid. Mm. Waardoor zij net iets anders beginnen als dat wij zijn begonnen.
Waar zit hem dat in?
Ik denk meer in het conservatieve. Mm. Dat wij, tenminste ik, nog wat meer heb meegekregen van wat redelijk en billijk is, zeg maar, of wat een beetje discipline is om op tijd te beginnen, dat soort zaken.
Doen zij dat minder?
Wat?
Doen zij dat minder?
Ik denk dat zij andere vrijheden, met andere vrijheden zijn opgegroeid, ja. En dat dat voor hun normaal is.
Wij komen allebei van onder de rivieren. Ik kom uit Limburg, ja, uit Brabant. Ik heb ook geleerd als kind te functioneren in een wat meer hiërarchische organisatie. Wij zeiden echt meneer Laudy en niet Guus. Wij toch wat meer gehoorzamen, wat meer hiërarchisch. En ik heb nu vaak het idee, ik weet niet of jij dat ook ervaart, nu moet je autoriteit verdienen. En vroeger was dat gewoon en daar kon je het verliezen. Herken je dat?
Ja, dat is echt wel vanuit de functie, zeg maar. Heb je meerjarig, zeg maar, iets te zeggen waar mensen tegen je opkijken. Ik denk ook, zeg maar, dat dat in mijn tijd nog erger was.
Ja.
Ik heb ook nog eens voor een Duitse firma gewerkt, Strabag. Nou, dat noemden ze de directie de voorstand. Nou, daar gingen ze echt de rode loper uit, zeg maar, als die een keer op werkbezoek kwamen. Daar deden ze alles voor.
Ja,
ik denk wel, zeg maar, dat je daar gelijk in hebt, zeg maar. Dat het hiërarchische wat van vroeger is, zeg maar, ja. wat acceptabeler was om mee te starten. En nu is het inderdaad van, je moet het verdienen, je moet het eigenlijk afdwingen. Op basis van je manier van leiding geven.
Jij zei directief, maar hoe is jouw manier van leiding geven dan? Want je komt nu wel iets heel spannends. Hè? Van de ene kant moet je controle loslaten, van de andere kant wil je controle houden.
Ja, ik ben daar wel in geswitcht toen ik bij Van Rens begon, in de functie van directie. Toen kwam ik natuurlijk wel, zeg maar, in een keer boven in de pickorde te staan, zeg maar, van een organisatie. En ik had voorheen, zeg maar, een periode van 6 jaar in de organisatie.
Dat is moeilijk.
Gewerkt. En dan in een keer ga je erboven staan. Ook weer, want ik was even weg geweest, ook in die periode dat ik weg was geweest, was het bedrijf ook weer gegroeid. Mm-hmm. Dus ik kwam nog steeds, zeg maar, in dezelfde cultuur van de organisatie terecht. Alleen, er werken gewoon veel meer mensen. En ik ben me wel van bewust geweest in die periode van, ik kan nu niet meer, zeg maar, onderdeel zijn de inhoud, operationeel. Ja. Hè. Ik moet een andere rol gaan innemen, meer de helikopterview. En op mijn bordje liggen ook andere belangen, dus meer de business, de bedrijfsvoering, het HRM-beleid wat daarbij hoort, zeg maar. Maar ook uiteindelijk, zeg maar, ook nog op de inhoud, daar waar nodig, zeg maar, van toegevoegde waarde zijn voor je organisatie. En dat heb ik altijd wel als een heel, als een pre gevonden,
ja,
die ik bij me droeg. Want uiteindelijk, zeg maar, gaat het ook om offertes uitbrengen, bedragen afprijzen of offertes afprijzen. Waarbij je ook een offerte veel makkelijker kunt doorgronden van welke activiteiten horen erin te zitten, welke moeten erin zitten. Om zo ook te sparren, zeg maar, met calculatoren. En ook zeg maar, in de uitvoering heeft me dat geholpen. Dus op zich vond ik dat wel heel fijn om dan zeg maar, vanuit die helikopterview zeg maar, toch af en toe eens een keer te prikken. Maar de zaak wel, ik kon de zaak wel goed begrijpen en volgen. Mm. En dan zeg maar, meer naar het financiële van oké, wat zijn dan de consequenties, waar gaan we naartoe? En waar liggen de risico's nog die we moeten indekken?
Maar dat klinkt allemaal heel verstandig, hè?
Ja.
Maar je was één van hun. Je hebt 6 jaar in het bedrijf en ineens zit hij bovenaan de top. Hoe was dat voor jouw collega's? Zagen die jou nog zo of juist niet? Of had je ineens hoog in de bol in hun ogen?
Nou, mijn collega's hebben wel wat opmerkingen geplaatst van dat ik toch wel anders ben geworden.
Dat heet dan anders?
Ja, dat heet dan anders, ja.
Ja. Maar was dat ook zo?
In feite niet. Alleen, ik nam gewoon een andere rol in. Ja. En was me daar wel van bewust. Dat ik die moest doen.
Tegelijkertijd zeg je, maar ik ben ook een mensenmens.
Ja.
Dat is minder rationeel als je nu beschrijft. Ik hoor je over calculaties, ik hoor je over offertes. Laat ik het zo zeggen, daar zet ergens een balans. Heb je er wel eens wakker van gelegen?
Zeker. Zeker. Kijk, als je zo'n functie gaat uitoefenen, dan ben je wel eindverantwoordelijke.
Ja.
En dat, die verantwoordelijkheid die heb ik wel daar in genomen. En zo voelde ik het ook voor mezelf. Mm-hmm. Van, er kan gebeuren binnen een organisatie wat er wil. Ook met personeel of met projecten die goed of fout lopen, zeg maar. Maar ik voel me eigenlijk daar wel heel sterk verantwoordelijk voor.
Heb je wel eens van die dilemma's gehad van ja, in het belang van de organisatie moet je eigenlijk weg. Maar je bent wel een goede vent of goede vrouw.
Ja, op een gegeven moment wel. Op een gegeven moment dan, na 10 jaar, merkte ik zelf zeg maar, dat de koek gewoon op was. Mm. En heb ik mezelf afgevraagd van ja, moet ik dit nog langer doen of niet?
Waar lag je dan wakker van?
Ik lag met name wakker zeg maar, van aandeelhoudersvergaderingen. Mm-hmm. Waarbij je toch zeg maar, tekst en uitleg moet geven zeg maar, over de bedrijfsvoering, het cijfermatige deel wat erin zit. Mm. Businessplannen die daaraan vasthangen. Welke koers gaan wij varen? En het dilemma daarin was vaak van dat je binnen, want ik heb binnen een groot bedrijf gewerkt, dat het moeilijk is, zeg maar, omdat ik zeg maar, ook uit die organisatie kom en heel goed zeg maar, die bedrijfscultuur ken.
Ja.
Die bedrijfscultuur die matchte niet altijd, zeg maar, met de bedrijfsbelangen, zeg maar, die...
Van die aandeelhouders.
Van die aandeelhouders of vanuit het grootbedrijf.
Ja.
En ik geloofde wel heel sterk in het concept wat ons uiteindelijk als bedrijf, specialistisch bedrijf, groot heeft gemaakt. Dus enerzijds probeerde ik dat ook te bewaken, omdat dat ook de voedingsbodem is van...
Het DNA van het bedrijf eigenlijk.
Het DNA, zeg maar, inderdaad, zeg maar, van het bedrijf wat ik in stand wilde houden. Mm-hmm. Maar van de andere kant moest er ook in sommige punten zeg maar, hervormd worden. Mm-hmm. En ja, daar zat ik zeg maar, tussen te mediëten.
Is dat ook een innerlijke mediation, als het ware? Dat je van de ene kant heb je hebt natuurlijk bepaalde waardes en overtuigingen. En van de andere kant wordt er ook wat van je gevraagd. Dan, laat ik het zo zeggen, ik kan me voorstellen dat je dan in de auto of op weg naar huis, dat gaat vaak samen, maar goed, als je alleen bent, dat je daar wel eens mee worstelt.
Zeker. Yo, ik heb er zeker mee geworsteld, maar dat komt met name ook omdat ik ook begrip kan opbrengen, zeg maar, voor hervormingen. Mm-hmm. Of andere zienswijzen. Ik luister altijd naar mensen om ook hun verhaal aan te horen, maar er ook iets van te vinden.
Ja.
En ik kan me eigenlijk ook goed verplaatsen in hun mening. Ja. Ik zal nooit zeg maar resoluut zeggen van daar vind ik niks of ik kap het af. Het is hun mening. Ook daar zit iets goeds in. Wat ik mee wil nemen in mijn besluitvorming. Of van wat ik daarin ga doen.
Jij beschrijft iets wat ik denk dat heel veel mensen zitten op jouw level en wat heel veel mensen die niet op jouw level zitten zich niet realiseren. Van de ene kant ben jij de directeur, die neemt gewoon het besluit voor de organisatie en de continuïteit, heb ik ooit geleerd van de organisatie, is waar het over gaat. Van de andere kant, het is meer dan een money machine. En als jij dan dit zo zegt, ja, dan moet je echt soms op de grens, denk ik, een beetje manoeuvreren. Wat kan wel en wat kan niet.
Ja.
Ik zie iets van een eigen belang, een organisatiebelang, een medewerkersbelang. Hoe, en dat is best een flinke druk die je kunt ervaren, hoe ging jij met die druk om? Kijk, als ik ergens, ik stel me dat zo voor, hè, ik ben conducteur, met alle respect voor conducteur, maar als de trein dicht gaat, ben ik klaar. En ik ben dan niet lastiggevallen, dan ga ik naar de volgende trein. Maar als jij in de auto stapt, dan neem je je werk mee in je hoofd. Dus dat is best een grote druk. Hoe ging jij daarmee om?
Ja, ik cijferde mezelf daar altijd wel in weg.
Ai. Hoe zag dat zichzelf wegcijferen eruit?
Ja, dat ik er eigenlijk continu mee bezig ben.
Ja.
Of het nu weekend is, of het is door de week.
Ja.
Bij mij stond het altijd aan. Ja. En ik was er altijd mee bezig.
En die balans werk-privé dan?
Ja, op zich was dat goed.
Dat was wel goed.
Ja, dat was zeker goed.
Maar je nam het wel mee.
Nee, maar ik heb van mijn vrouw heb ik alle ruimte gekregen om dit te kunnen doen.
Ja, dat is wel belangrijk.
En achteraf gezien is dat vrij egoïstisch geweest. En,
ja, van je vrouw?
Nee, van mijzelf. om dat te doen, zeg maar. Maar ja, dat zit in mijn gedrevenheid.
Ja.
Ja. Ik kon altijd wel een excuus te verzinnen, zeg maar, waarom het werk dan toch voorging.
Dat is het tegenovergestelde als waar wij het in het voorgesprek over gehad hadden. Heel veel mensen hebben van allerlei excuses om iets niet te doen, maar jij vond altijd de reden om het wel te doen. En dat is die gedrevenheid op het doel?
Ja.
Nou had jij, dit was een groot bedrijf, hè? Je had meerdere deelbedrijven in één entiteit. Is dit teamdynamiek daarin anders als dat je gewoon één bedrijf hebt?
Ik denk het wel. Omdat je binnen een groot bedrijf, zeg maar, heb je, je hebt een groot aandeelhouder.
Mm-hmm.
Dan had ik nog, zeg maar, aandeelhouders, zeg maar, uit de deelnemingen.
Mm-hmm. Natuurlijk.
En dan heb je nog, zeg maar, je organisatie, waar het uiteindelijk gebeurt.
En wat maakt het nou ingewikkeld voor jou daarin? Want je klinkt ook alsof je daar heel goed in kunt laveren.
Nou, wat maakte het daarin moeilijk, zeg maar, dat is, zeg maar, het wat ik net vertel, uiteindelijk, zeg maar, het DNA van het bedrijf en de wil, zeg maar, binnen het bedrijf en de mensen die daar werken, binnen het bedrijf houden. Dus het bedrijf, zeg maar, moet nog steeds herkenbaar worden, blijven, zeg maar, door de jaren heen. Dat het personeel zich blij is, zeg maar, om daarvoor te werken en voor te gaan.
Maar hoe deed jij dat? Hoe zorgde je voor die cohesie? Want dan komen we bij jouw leiderschapsstijl. En als jij nou in het begin zei, ja, ik ben best wel dominant, dan werkt dat niet. Als je alleen maar dominant bent. Of je moet terreurmiddelen hebben, zoals iemand aan de andere kant van de Atlantische Oceaan, dat heel goed lukt, maar daar zie ik je niet voor in staan.
Ja, nou, veel contact, zeg maar, met mensen. Voor mij is het werkpersoneel, zeg maar, de bouwplaatsmedewerkers zijn net zo belangrijk, zeg maar, als het managementniveau. Mij stond die deur ook altijd open om dat contact te onderhouden. En ik wilde graag ook werken, zeg maar, aan projecten waar iedereen trots op kon zijn.
Mm-hmm.
En onderdeel van mag zijn.
Hoe zou jij je leiderschapsstijl typeren? En dan doen we niet aan die bijvoeglijke namen worden, maar hoe zou jij jouw eigen stijl typeren? Want ik krijg zo het vermoeden, je noemt het dominant, maar ik vind het eigenlijk doelgericht.
Ja.
Dus hoe zou je je leiderschapstijl beschrijven?
Ik denk dat doelgericht op zich wel een goede term daarvoor is.
En je gaat veel met mensen om?
Doelgericht, gedreven.
Gaf jij je mensen eigen verantwoordelijkheid? Wat dan tegenwoordig vaak zelfsturing heet of autonoom werken? Of...
Ja, voor mij krijgen ze een baas zeg maar wel de verantwoordelijkheid.
Dus toch vertrouwen in de basis, hè?
Ja.
En dan laten besluiten op het laagste niveau.
Ja.
Waar heb jij dit van geleerd? Had jij een leider waarvan je zegt, nou, dat was wel mijn voorbeeld? Of had jij iemand die vroeger of een collega van je denkt, ja, maar zo wil ik het ook doen?
Nee, het belangrijkste wat mij gedreven heeft is dat ik in de loop der jaren ook veel directies heb meegemaakt. Mm-hmm. Waarvan ik zeg van, nou, dit zou ik net iets anders willen doen. Ja. Als ik het zou moeten doen. En dat is een beetje mijn maatstaf geworden om die eigen identiteit zeg maar daarop te ontwikkelen.
Ik merk dat iedereen in een leiderschapsrol ooit zelf leiding heeft ontvangen en dacht, dit wil ik wel en dit wil ik niet. Toen zichzelf en toen pas naar anderen. Hè?
Ja.
Was er iemand die jou inspireerde om leider te worden of werd je het ineens? Hoe gaat dat eigenlijk?
Ik denk dat laatste, ik werd het ineens.
En heeft dat er altijd in gezeten?
Ik denk het wel, ja.
En dan komen we op iets heel spannends.
Vooral.
Nee, sorry.
Vooral zeg maar in mijn jeugd, zeg maar. Ik heb ook gezaalvoetbald. Daar was ik ook zeg maar de dominantste op het veld. Qua spelverdelen. Ja.
Ja.
In woorden en gebaar.
Oh ja.
Om het te sturen. Ja. En dat zie je, voor mij is dat, zie je dat wel ergens terug.
Want het heeft jou een rol gebracht van uiteindelijk in een directie, hè? Wat heeft het je nog meer gebracht, die rol? Die gedrevenheid, die doelgerichtheid, die ambitie. Want ik hoor je namelijk niet zeggen, ik wilde directeur worden. Nee, ik wilde iets bereiken. Wat heeft je als persoon gebracht?
Veel ervaring. Levenslessen. Mm-hmm. Maar ook wel trots.
Ben je trots?
Ja, zeker.
Je bent de eerste in alle interviews die dat durft te zeggen.
Ja.
Dat vinden wij in Nederland toch heel moeilijk om te zeggen, ja, ik ben trots op wat ik heb bereikt.
Ja.
Wat heeft het je gekost?
Veel uurtjes.
Dat alles? Ik zou zeggen, die uurtjes, had je die ergens anders aan willen uitgeven?
Nee.
Wat heeft het je dan gekost?
Ja.
Je bent op een gegeven moment gestopt. Waarom had je zoiets van, nou ja, dit wil ik niet meer? Of hoe is dat gegaan?
Nou, je merkt dat er op een gegeven moment een stukje chemie binnen de organisatie niet meer gaat werken.
Ja.
En als dat groter wordt, mm-hmm. Dan verlies je gewoon draagkracht binnen een organisatie. En op dat moment moet je je ook afvragen van zitten wij nog wel op een lijn? Mm-hmm. En wat ik net zei, van willen we dat nog wel?
En was er dan een ochtend toen je wakker werd en dacht je van, nou, nu stop ik ermee? Of is dat, hoe gaat zo'n proces?
Daar groei je in. Dat ontstaat ergens. Mm-hmm. En dat wordt steeds groter. Maar dat wil je in het begin nog ontkennen.
Of denken, ik ook dit los ik wel op.
Ja.
Maar op een gegeven moment lukt dat niet meer.
Nee, dat lukt dan niet meer. En op een gegeven moment, in dit geval zeg maar, kreeg ik ook hulp om daarin verder te komen. Mm-hmm. Maar daarin ging ik verder van mezelf afstaan. En wat ik heb gemerkt is dat de organisatie mij dus niet meer herkende in wie ik was en ben. En dan, dan ga je iets doen, creëren zeg maar, wat niet gaat aanslaan. Je moet jezelf kunnen blijven.
Dat is heel interessant, want wat is jezelf blijven dan? Hoe weet je dat? Hoe doe je dat? Dat zijn moeilijke onderwerpen, hoor. Heel veel mensen die komen op een positie en die gaan een rol spelen die ze eigenlijk niet zijn. Heb je het daarover?
Ja. Dus je gaat wat... Dat heeft ook met hervormen te maken. Je gaat... Kijk, ik vertelde net van... Ik was de buffer, zeg maar, tussen mijn aandeelhouders en de organisatie.
Ja.
Om beide, zeg maar, goed in evenwicht te houden.
Mm-hmm.
Waarbij het moeilijk is, zeg maar, om de hervormingen, zeg maar, door te voeren in een organisatie.
Ja.
En ja, mensen, als je... Als die balans weg is, hè, dus je gaat toch iets doen waarin je zelf, wat je zelf niet zou doen,
mm-hmm.
dan is die balans weg en ben ik voor de organisatie niet meer degene, zeg maar, die ik was.
Het is een fantastische contradictie eigenlijk. Hè? Van de ene kant doe je iets voor de organisatie, pas je jezelf aan, waardoor je eigenlijk niet meer geschikt bent voor de organisatie.
Ja. Doordat die balans anders is komen te liggen.
Ja. En wist je het van jezelf, dat je van jezelf afging?
Ja.
En dan deed je het toch?
Ja.
Waarom, Robert?
Ja, je zit in die situatie waarin er toch iets moet gebeuren.
Dus je wilde succes halen?
Ja, ik geloofde enerzijds ook wel, zeg maar, in de verandering zelf. Oh. Alleen het DNA van de organisatie, die sloot daar niet op aan.
Ja, maar ik snap je wel. Maar waar ik naartoe wil, is dat... kijk, wat jij beschrijft, is wat je zo straks ook zei. Ja, ik ben een mensenmens. En daar ben ik in de loop der jaren meer geworden. Ik ben erachter gekomen hoe belangrijk ook emotie, gevoel, het mens zijn is ten opzichte van ratio. En ik weet dat heel veel mensen die hiernaar luisteren, die willen op de positie komen waar jij zat. Die hebben daar heel veel voor over. Ik heb een week tijd in de vakantie heb ik alle drie seizoenen van The Diplomat gezien. Fantastische serie, echt goed gedaan. Maar dan zie je hoe mensen eigenlijk ook van zichzelf vervreemden om op een functie te komen waarvan ze denken dat die gaaf is. Toen bleek die toch niet zo gaaf te zijn. En toen keken ze terug en toen zagen ze... Hey, ik ben niet meer wie ik was. Hoor ik dat jou nou ook zeggen?
Ja. Dat zie je in heel veel profielen terug. Hè? In die Inside Discovery profielen heb je een profiel, zeg maar, zoals je voor de buitenwereld bent. Maar je hebt ook een innerlijk profiel.
Ja.
En dat zijn net andere kleuren.
Ja.
En dat is bij mij ook. En dat waait ik er gewoon aan van... Ja, je begint ergens aan een avontuur bij een bedrijf. Of in een branche. En dat vind je leuk. En daarin groei je door. En laat jij dingen zien, zeg maar, die je kunt. En op een gegeven moment krijg je ook de kans om die stap te mogen maken. Maar dat wil nog niet zeggen, zeg maar, dat je dat 100% zelf bent.
Dus uiteindelijk hield je het niet vol?
Ja, zo kun je het ook stellen.
Weet je nog, toen ik je vroeg van wat heeft het je gekost? Toen zei je uurtjes. Maar ook een stukje Robert dus. Hoe heb je die weer teruggevonden?
Dat is heel raar, maar... Of raar. Ik ben gaan mediteren.
En waarom is dat raar?
Ja, goed. Omdat dat voor...
Dat vinden wij tegen...
Ja, dat vinden we...
20 jaar geleden was het raar.
Ik had het nog nooit gedaan, laat ik het zo zeggen, zeg maar. Ja. En ik wist ook niet, zeg maar, wat ik ervan kon verwachten.
Hoe zag dat eruit?
Ja, dat was gewoon een groepsessie waarin je gewoon meegenomen wordt naar je vormfase.
Ja.
En vanuit je vormfase ga je je leven opbouwen, terugkijken. Ga je kijken van wat daarin belangrijk is geweest. Ga je ook dingen herkennen die je altijd gedaan hebt. Waarom is dat? En uiteindelijk, zeg maar, kom je wel heel dicht, zeg maar, tot jezelf. Wie je zelf bent. En dan kun je ook terugkijken, dan snap je ook, zeg maar, waarom je een innerlijke kant hebt en ook meer een zakelijke kant.
Het gaat verder dan even in 10 minuten in een kaarsvlam kijken.
Ja, zeker. Ja. Ja.
Dus was het confronterend voor je?
Zeker. Ja.
Zag je toen ook op een gegeven moment, en dit is eigenlijk een heel gesloten vraag, maar ik weet niet hoe ik hem anders moet stellen. Je begon het begin van, ja, ik wilde iets bewijzen. Waar dat bewijs vandaan kwam.
Ja, ik heb altijd wel een drang gehad vanuit mijn privé situatie om te laten zien wie ik ben.
Ja.
Om daar ook mijn positie in te kunnen krijgen.
Heeft dat ook met een levensovertuiging te maken, of een levensvisie, hoe jij de wereld ziet? En ik kan me voorstellen iets van, ja, als je niet laat zien wie je bent, dan gebeurt er niks. Of, maar ik ben de moeite waard, dus ik zet me neer.
Nou, niet echt, zeg maar, dat ik daar zelf mee bezig ben, nee.
Als je nou terugkijkt, hè, en zou je het dan weer zo doen?
Ja.
En je weet dat je tegen die meditatie aan gaat lopen?
Ja. Maar ik denk dat die meditatiefase...
Hoe lang heeft dat geduurd, laat ik het zo zeggen? Doe je het nog?
Nee, eigenlijk niet meer.
Nee.
Maar ik had er toen best wel veel aan.
Ja.
Maar ik denk dat iedereen in zijn carrière tegen een bepaald punt aanloopt. Dat er even een dipje in komt.
Ja. Ja, en wat doe je dan?
En hoe kom je daar weer uit? En... ik ben heel blij geweest, zeg maar, dat ik dit heb kunnen doen. Omdat ik de andere kant ook heb kunnen inzien en vanuit daar weer de draad heb kunnen oppakken. Dat geeft me veel meer bewustwording in de dingen die ik doe.
Mm-hmm.
En waarom dat ik die doe.
Dat is precies de reden, Robert. Heel veel mensen op jouw positie nemen die tijd niet. Daar ben ik daarmee begonnen, hè, om met een retreat van ga nou eens een paar dagen zitten. Van wil ik dit nou eigenlijk nog wel? Ben ik nog in sync met wat ik doe?
Ja.
Ik gun het iedereen en daarna kun je ook weer door. Hè?
Ja.
Maar je kunt ook zeggen, ja, dit is het niet. Ik ga een andere koers varen, want dat doe je nu. Om te komen waar je komt, hè? En je zou iets willen meegeven. Welke eigenschappen, noem er maar eens twee, zijn echt nodig? Die gedrevenheid... was nodig om op die directiefunctie te komen bij Rens, was het, hè?
Ja.
Wat heb je nodig om te komen waar je nu zit?
Ja, doorzettingsvermogen.
Ja, en naar jezelf durven kijken.
Ook daarvoor staan, maar ook dat je ruimte geeft.
Aan
je omgeving.
Ja, dat is nieuw.
Ja.
Zijn er momenten geweest in je leven, en dan, want we hebben het over dilemma's, hè? Zijn er momenten geweest in je leven waarvan je zegt, ja, die zijn toch wel bepalend geweest, die zijn toch wel beslissend geweest. Als ik terugkijk, het is een heel mooi filmpje ik kan 10 keer zijn naam noemen, maar ik kom er nu niet op. En die heeft het over de rode draden in je leven. Waar je zegt, ja, toen, dat waren toch wel besluiten, toen ben ik naar links gegaan of naar rechts gegaan. Zijn er momenten geweest waarvan je zegt, ja, dat is echt wel bepalend geweest om een bepaalde koers uit te zetten of van koers te veranderen?
Ja, ik ben een keer geswitcht, zeg maar, ik ben begonnen bij een gemeente.
Mm.
Dus bij de overheidsinstantie. En toen heb ik al een bewuste keuze gemaakt om naar het vrije bedrijfsleven te gaan.
En wat was dat?
Ja, gewoon veel meer vrijheid op ontwikkeling.
Daar zit het in.
Ja.
Ja.
Dat is een belangrijke keuze geweest. En de rest is meer, het komt op je pad.
Ik hoor dat zo vaak zeggen. Hè?
Ik heb het altijd gezegd van, nee. Ik ga niet, zeg maar, solliciteren op iemands functie.
Mm.
Binnen een organisatie. Als het moment daar is, dan komt dat van eigens. En als je die kans krijgt, dan heb je die waarschijnlijk afgedwongen.
Geloof je dat het leven maakbaar is?
Ja.
Ja, echt?
Ja.
Ja, nou, dat vind ik niet. Ik denk wel dat je sommige dingen kunt voor jezelf kunt bepalen. Waarom vind ik dat niet? Omdat als je... het leven, als je dus geen succes haalt, heb je niet genoeg je best gedaan. Maar dat vind jij ook. Want je zei ook, komt iets voorbij en dan pak ik het.
Ja, maar de vraag is, als je niet goed je best hebt gedaan, of je dan ook op een kans zit te wachten.
Ja. Dus jij zegt eigenlijk, ik zorg ervoor dat als er een kans komt, dan duik ik erop. Dan ben ik klaar.
Nou, dan heb je dat afgedwongen vanuit hetgeen zeg maar, wat je gepresteerd hebt.
Dus dan creëer...
Of je hebt laten zien. En kijk, als jij je werk leuk vindt, dan groei je in die rol.
Ja.
En dan neem je wat makkelijker links en rechts wat dingen erbij. Dan zit er meer, je gaat meer uitdagingen aan.
Ja.
Je gaat eigenlijk je functie ontstijgen. Mm-hmm. Je bent belangrijker voor het bedrijf. Je wordt ook een gezicht voor een bedrijf of voor een onderdeel. Maar dat kan alleen, denk ik, als je je werk leuk vindt en er voor jezelf in floreert en ontwikkelt.
Ja.
En dat zijn voor mij zaken, zeg maar, die voor de buitenwereld ook zichtbaar worden.
Mm-hmm.
En daar hoef je niet mee te koop te lopen, want je vindt het leuk en je bent er trots op.
Het gebeurt vanzelf.
Maar uiteindelijk zien anderen dat ook. En die zitten misschien wel in de positie om jou die kans te geven.
Ja.
Of daarop te bevragen.
Ja.
En dan ontstaat zoiets.
Ja. Weet je wat ik nou zo mooi vind? Er zit zo'n contradictie in het hele verhaal. Dat je van de ene... Nou ja, het is niet echt een contradictie. Van de ene kant, je bent aan het groeien naar wie je bent. Want je vindt het leuk. Hè, want het past bij je. En je daardoor zien mensen dat je het doet. En ineens komt er een moment dat je denkt van... En toch was ik niet mezelf. Snap je hem? Dat moet toch een moment zijn geweest dat je denkt van... Jezus Robert, wie ben ik nou eigenlijk?
Ja, dat heb je wel gelijk in. Hè?
Er zit geen oordeel in.
Nee, hè? Maar ook in wie ik werkelijk ben, hè? Zit er ook... Er zitten ook goede componenten in, zeg maar, die ik al die jaren heb meegenomen en uitgedragen. Mm. Alleen vanuit de rol en de verantwoordelijkheid die daarbij hoort, ontstaat een bepaalde gedrevenheid. Mm. En die combinatie, dus gedreven in combinatie met verantwoordelijkheid, die maakt mij dat ik zo ben. Maar nog steeds, zeg maar, met de componenten die ik innerlijk ook bij me draag en ook uitdraag.
Ja.
En misschien maakt dat ook wel sterk in die 10 jaar, zeg maar, dat ik dat heb gedaan. Of in al die jaren. En tot nu toe.
Weet je, ik vraag het ook omdat er mensen zijn die zien het en die gaan toch door. En die komen uiteindelijk, vallen die wel om. Ja, want je komt in een positie dat je denkt van, ja, maar nou ben ik te ver van mezelf af. En ik ga door. Op een gegeven moment red je het dan niet meer. En jij hebt gezegd, ik maak een andere keuze. De chemie ontbrak, dat kan, hè. Je kunt naar elkaar groeien, je kunt andere dingen belangrijker gaan vinden. En je maakt een keuze en nu ga ik naar links. Terwijl eigenlijk van me gevraagd wordt, ik ga naar rechts. En niet iedereen durft dat. Vind jij jezelf moedig? Want je hebt je lef voor nodig.
Ja. Nou, ik ben niet zo om te zeggen van, ik ben een moedig mens.
Je zegt ook, ik ben trots.
Ik ben wel trots. Ja, dat klopt, ja. Maar om nou te zeggen van, je bent een moedig mens, zeg maar, omdat je die keuze hebt gemaakt.
Ja.
Uiteindelijk, zeg maar, moet je een keuze maken.
Ik denk...
Omdat het je aan je het zet je aan het denken, zeg maar, en je worstelt ermee. En daar moet iets anders. Er zit ook een bepaalde dwang bij, zeg maar, om anders te gaan denken.
Weet je nog dat we in het begin van het gesprek hadden over de huidige generatie en onze generatie? En ik zie, en de jonge generatie dan, en als ik die druk van social media zie, als ik die druk zie van je moet ergens aan voldoen. En als je dat niet doet, dan val je eigenlijk erbuiten. Hadden wij natuurlijk ook, maar nou is het nog op een grotere schaal. Dan moet je wel verrekte veel lef hebben op een gegeven moment om te zeggen, ja, maar dit ben ik. En ik ga toch een andere manier leven als mensen vinden dat ik moet leven. Je moet voor je 35ste techmiljonair zijn, anders dan tel je al eigenlijk niet meer mee. Terwijl deze generatie nog tot hun 75ste moet doorwerken, als er dan nog AOW bestaat. Mm-hmm. Dus je hebt best wel verrekte veel lef voor nodig. En niet alleen die huidige generatie, maar ook later, om voor jezelf te durven kiezen.
Ja, maar ik vind wel, je moet altijd dicht bij jezelf blijven. Want, want daar zit de kracht wel.
Ja. Ja.
En dicht bij jezelf, daar schaar ik ook in, zeg maar, dat je op basis van verantwoordelijkheid ook een bepaalde rol moet nemen.
Ja.
Want daarin ben je niet voor niks beland. Dat hoort ook bij mij.
Is dat het thema van je leven? Dicht bij mezelf blijven? En als ik te ver afhaak, dan ga ik iets anders doen. Want dat deed je toen je wegging bij de overheid. Dat deed je op een gegeven moment deze rol.
Ja, maar uiteindelijk zeg maar, ik werd wel tot besef gedwongen op een gegeven moment. Dus je rolt ergens in, je doet iets waarin je jezelf denkt te zijn.
Ja.
Want anders werkt het ook niet. Maar op een gegeven moment kun je ook iets te ver groeien.
Ja.
Waardoor je op een gegeven moment tot besef komt van dit past minder bij mij. En dan ga je nadenken van oké, hoe zit ik dan vanzelf in elkaar en moet ik daar een keuze in maken?
En dan ben je toch de ondernemer die zegt en ik begin opnieuw.
Ja.
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 We komen bij het nummer. Maar ik heb het vermoeden dat dat ermee te maken heeft. Ik heb je gevraagd, hè, een muzieknummer, een boek of een speelfilm die je graag wil delen. Je zegt, je kent het wel als je het hoort.
Ja.
Built to Last.
Ja, van Marley. Ja, het is gewoon een lekker nummer. En wat mij drijft in die muziek, of in dit nummer, is gewoon zeg maar, het bouwt ergens op, zit een goed ritme in. Maar uiteindelijk zeg maar, vind ik in dit nummer ook een bepaalde climax komen. Mm. Waarvoor ik echt het gevoel heb van een winnaarsmentaliteit.
Ja.
Van we hebben het gefixt, waar we trots op kunnen zijn. Dus dat drijft mij in dit nummer.
Ja.
En dat heb ik ook bij John Miles, hè, mijn music. Mm-hmm. Dat bouwt ook op een gegeven moment op. Music was my first love.
Ja.
Daar zit ook op een gegeven moment zeg maar, een climax in richting het einde.
Ja.
Van, ja.
Ja, we zijn er. Ik heb bij dat nummer het gevoel van je komt ergens in hoger op een plateau. En ineens heb je een enorm uitzicht. Dat hoor ik bij dat nummer. Ik ben heel benieuwd, Built to Last, of die dat ook heeft. Ik heb hier 3 enveloppes liggen. Zou jij 1 van die 3 willen kiezen? Zitten alle 3 zitten verschillende vragen in. Zou je die willen voorlezen en beantwoorden?
Envelop 1. Als je terugkijkt op je carrière, wat had je eerder willen weten? Met andere woorden, wat wil je meegeven aan mensen die jouw positie ambiëren? Ik had eerder willen weten. Meer het bewustzijn, zeg maar, wie je werkelijk bent. Want daar ligt de kracht die jij zomaar voor het oprapen hebt en kunt gebruiken in je leven.
Hoe doe je dat, weten wie je werkelijk bent?
Er ook bij stilstaan.
Reflecteren.
Ja.
En de draak durven aan te kijken.
Ja. Zeker. Er zijn verschillende methodes, denk ik. Ik heb dan meditatie gedaan, zeg maar, om erachter te komen. Mm. Tegenwoordig, zeg maar, heb je ook coachingstrajecten die je daarin verder helpen. Of in ieder geval, zeg maar, aan het denken zetten. Mm. Dat helpt ook. Ik vind wel, zeg maar, laat je niet te gek maken, zeg maar.
Nee.
Want uiteindelijk, zeg maar, je verandert niet zomaar 1, 2, 3, zeg maar, de wereld van jezelf.
Nee. Niet alles is slecht, hè?
En ook niet, en zeker niet, zeg maar. Dus er zitten in beide werelden, zeg maar, zitten hele goede dingen. Mm. Maar het kan geen kwaad, zeg maar, om ook te ontdekken, zeg maar, wie je zelf bent. En om ook te kijken van of je daar nog dicht genoeg bij blijft.
Ja.
Zowel zeg maar voor je werk als voor privé.
Ja. Een van de grote punten hierin vind ik vaak. Er wordt heel vaak gekeken wat zijn blinde vlekken en waar ben je niet zo goed in. En dan leer je ook wat je kwaliteiten en zo zijn. Maar die ook durven inzetten en daar verantwoordelijkheid voor nemen.
Ja.
Dat is ook een stap, hè?
Ja, maar dat ook proberen te benoemen.
Ja. Ja. Robert, we hebben nu 3 kwartier zitten praten. Is er nou nog iets waarvan je zegt, ja, daar wil ik toch nog eigenlijk op terugkomen?
Ja, dat is 1 punt.
Ja.
Je zei van, ik zei van, we hebben veel uurtjes erin gestoken. Toen zei je van, heb je er spijt van? Nee, zei ik toen. Ik kreeg toen wel het besef van, ergens heb ik wel iets...
Dat brengt iets.
Iets tekort gedaan.
Ja, wat dan?
En dat is denk ik wel, uiteindelijk zeg maar, heb ik ook een privéleven.
Ja.
Mijn vrouw en kinderen die me altijd gesteund hebben en de ruimte hebben gegeven.
Hmm.
Maar om altijd een excuus te vinden, zeg maar, omdat het werk voorgaat.
Ja,
ja daar zou ik, daar heb ik ze wel in tekort gedaan.
Het is mooi dat je dat zegt. Ik heb ooit een boek gelezen wat ik niemand aanraad om te lezen. Maar de boodschap was wel dat tijd voor je werk krijg je niet terug. Maar tijd wat je investeert in je omgeving, in vrienden, in familie, dat rendeert.
Ja.
Kinderen onthouden de tijd die je ervoor was. Niet dat papa zo succesvol was.
Ja.
Maar ja, dat wist jij ook al. En heel veel weten dat ook al. En toch laat je je dan verleiden. Apart is dat. Hè?
Ja.
Ik vind het wel mooi dat je dit, dat je dit zegt. Dus mooi. Ja. Dank je, Robert. Ik vond het een genoegen met je te spreken. Wat ik echt heel mooi vond in het gesprek, is dat jij laat zien. Eigenlijk laat jij een levensgroot dilemma zien. Voor iedereen op jouw positie en iedereen die daar naartoe wil groeien. Op het laatst benoem je die werktype en privéverdeling, maar je zegt ook, er wordt zoveel van je gevraagd, hoe blijf ik trouw aan mezelf? En er zijn ook mensen die hebben kwaliteiten om te hockeyen, laat ik het zo zeggen, maar ze willen gaan voetballen, want dat betaalt beter. En dan gaan ze een rol vervullen die ze eigenlijk niet zijn. En dan verdienen ze meer geld, maar ze worden veel gelukkiger. Wat uiteindelijk telt, denk ik, als je gaat hockeyen. Want ja, uiteindelijk, dat moet je toch weer met jezelf doen.
Ja.
Dankjewel, Robert. Ik vond het een mooi gesprek. Ik richt mij nu tot de luisteraars. Dankjewel.
Graag gedaan.
Beste luisteraars, dank je voor het luisteren naar dit gesprek. Ik hoop dat dit je iets heeft gebracht om over na te denken. Ik kan me niet voorstellen bij dit gesprek dat het niet zo is. Of misschien om juist weer verder te gaan. En voor nu wens ik je een mooie dag en tot de volgende keer. Dankjewel dat je hebt geluisterd naar deze aflevering. Abonneer je vooral, dan mis je er geen één. Heb je ideeën of wil je zelf graag een keer te gast zijn? Stuur me dan bericht via petergeurts.com. Voor nu, fijn dat je erbij was en tot de volgende keer.